de dag dat Nederland de kwartfinale speelt tegen Argentinië. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer, maar toch, ja, hoe ziet jouw dag er nu uit?
Opstaan met enorme zenuwen natuurlijk. Nachtmerries over Messi gehad. Nu heb ik het eerste kopje koffie voor me staan, nu gaat het al een heel stuk beter.
Ja.
Nee, maar toch wel zin in de voetbaldag. Mooie wedstrijden, natuurlijk eerst Brazilië tegen Kroatië, ook een heerlijke kraker. Maar Nederland-Argentinië, ja, hoe mooi wil je het krijgen? Een wedstrijd met zo'n historie, zulke grote spelers, grote belangen, enorm stadion, 88.000 man kunnen erin. Volgens mij zijn 87.000 Argentijns vanavond, maar dat maakt niet uit. Het wordt volgens mij een heel mooie pot, dus daar heb ik wel heel veel zin in.
Over grote spelers gesproken, jij gaat vanmiddag zelf nog even langs bij een grote trainer.
Ja. Ik ga maar even bezoeken bij Dick Advocaat. Werd gisteren nog genoemd door Van Gaal op zijn persconferentie. Als iemand die nog 4 jaar langer was doorgegaan. Nee, mooi. Zijn project bij ADO is wel leuk om te volgen.
Ja.
Ze beginnen natuurlijk op een dieptepunt. Dus het kan bijna alleen maar beter gaan. En het begint voor hem zondag in Almere. In het Almere City Stadion. En we gaan er vanmiddag even op vooruitblikken.
Leuk, uitstekend. Nou, wij gaan beginnen met de eerste kwartfinale. Die gaat tussen Kroatië en Brazilië. En ik wil het met jou vooral hebben over de slag om het middenveld. En hoe kijk jij daarnaar? Zie jij ook de Kroaten met de Kroaten? Maar ja, dat zijn in die zin de beste middenvelders.
Yeah.
Tegen het misschien wel beste team?
Ja, ik denk qua kwaliteit heeft Brazilië absoluut het beste team. Ook in de breedte is het natuurlijk waanzinnig. Maar ik denk wel dat die slag op het middenveld best wel eens gewonnen zou kunnen worden door Kroatië. Omdat ze hebben daar 3 spelers, Brozovic, Modric, Kovacic, die zoveel controle hebben aan de bal. Die met z'n drieën het hele tempo van de wedstrijd kunnen bepalen. Technisch geweldig, veel loopvermogen, totaal op elkaar ingespeeld. Echt een machinekamer van dit WK en inderdaad misschien wel het beste middenveld. En bij Brazilië is dat natuurlijk nog een beetje zoeken naar die balans. Je hebt natuurlijk Casemiro als slot op de deur, tactisch briljant. Maar daarvoor heb je wel 2 vrije vogels in principe met Neymar
en Paqueta. Kan dat met die 2 tegenover het middenveld van Kroatië? Of denk je dat er iets meer defensieve zekerheid ingebouwd moet worden?
Het zou wel de veiligste optie zijn voor Tietje. Om daar bijvoorbeeld Fred neer te zetten.
Precies.
of een speler die wat meer controle aan de bal kan brengen. En ook in het druk zetten belangrijk kan zijn. Bij Paqueta heb je natuurlijk wel veel meer creativiteit.
Ja.
Maar
Neymar wil graag met hem voetballen.
Ja, die vindt dat heerlijk. Ook, ik denk wel, omdat ze dan ook Paqueta een beetje in de gaten moeten houden. Zodat Neymar misschien net een stap meer vrijheid heeft. Of waarmee hij wat makkelijker kan combineren.
Ja.
Dus dat snap ik wel. Maar als je defensief denkt, dan zou ik het me goed kunnen voorstellen om daar iets meer een verdedigende middenveld in neer te zetten.
Ja, trainers zeggen altijd dat de wedstrijden bepaald wordt met de slag op het middenveld. Nou goed, die is dus in het voordeel van de Kroaten. Laten we nou eens naar de wapens van Brazilië kijken. We hebben natuurlijk gevaarlijke aanvallers, zeker aan de zijkanten. Is Kroatië in staat om die enigszins in toom te houden?
Ik denk het niet eigenlijk. Ik denk dat Brazilië gewoon veel te veel kwaliteit heeft. En ook omdat ze op zoveel verschillende manieren eigenlijk kunnen scoren. Ze kunnen wat verder terugzakken en dan gok op de counter met Vinicius.
Ja.
Ja, als je die ruimte geeft, dan ben je klaar. Maar als je helemaal terugzakt en je geeft Brazilië de bal, dan hebben ze ook zoveel creativiteit dat ze er ook doorheen kunnen komen. Ze hebben scorend vermogen. Ze hebben Richarlison, die zelfs een bondscoach aan het dansen krijgt.
Ja, maar Richarlison staat tegenover Kvaratskhelia.
Ja.
Dat wordt een mooi duel.
Dat is toch wel de revelatie van dit toernooi.
Goeie verdedigers, hè?
Ja, fantastisch. Dat wisten we natuurlijk al wel langer. In Kroatië, Sully heeft hem volgens mij... Sully heeft hem wel eens uitgelicht in zijn V-scout-rubriek. Toen nog bij Dynamo Zagreb. Beetje de Matthijs de Ligt van Dynamo Zagreb was hij toen.
Ja.
En bij Leipzig goed begonnen. Maar op dit toernooi merk je wel, hij is 20. En hij speelt met zoveel gemak. Ook aan de bal. Lange passes die aankomen. Ja, dat is wel genieten. Er zit wel heel veel kwaliteit en gochme in die ploeg bij Kroatië.
Ja, toch als je kijkt, hè, Kroatië heeft genoeg wapens. Ik denk dat ze de Brazilianen ook echt pijn kunnen doen. Alleen het gaat vooral altijd om die flanken en Neymar als nummer 10 natuurlijk.
Yeah.
Ja, denk je dat nou, is dat nou echt, laat maar zeggen, het enige waarbij de Kroaten uiteindelijk gewoon kansloos gaan zijn?
Ja, ik denk ook wel het scorend vermogen. Ze missen natuurlijk een spits. Het hele toernooi zijn ze al aan het switchen daar voorin. Sinds Mandzukic gestopt is, daarvoor hadden we Olic. Er was altijd wel iemand die de kansen afmaakte.
Eens.
En nu mis je dat wel heel erg. Eigenlijk hebben ze alles. Ze hebben op de flanken creativiteit. Perisic speelt een fantastisch toernooi.
Altijd op de toernooi, hè?
Altijd goed op het toernooi. Hij kan ook alles, Perisic. Links en rechts, tweebenig. Op elke positie. In de lucht kan hij goed koppen. Goed afstandsschot. Diepte. Maar ja, iemand die de bal dan binnen prikt, dat missen ze eigenlijk een beetje. En dat moet dan komen van buitenkantje voet, Luka Modric misschien. Dus het kan altijd, maar ik geef Brazilië wel veel meer kans.
Oké, wat is je voorspelling?
Mijn WK-poel gaat niet geweldig, maar ik ga toch 3-1 zeggen voor de Brazilië.
3-1, oké. Okay, ja. Dan gaan we naar de andere kwartfinale, ook niet onbelangrijk, die tussen Nederland en Argentinië. Het gaat heel veel over hoe gaan we Messi stoppen, daar gaan wij het niet over hebben.
Oh.
Ik wil het met jou hebben over de penalties. Ik bedoel, Van Gaal is daar heel erg mee bezig. Jij hebt zelf een verhaal opgeschreven rondom de doelman van de Argentijnen.
Ja.
Want die heeft zich ook wel redelijk voorbereid op strafschoppen.
Ja, dat is echt de penalty killer, hè? Dat is een serieuze penalty killer.
Ja.
Vergeleken met Emiliano Martinez, waar we het over hebben, is Tim
Doelman
Krul
van
nog een...
Aston Villa.
Vergeleken met hem is Tim Krul nog een lievertje eigenlijk, hè? Met de penalty reeks.
Ja.
Hij kiest voor de agressieve aanpak. Dat hebben we vorig jaar kunnen zien op de Copa America, ook omdat het toen nog in lege stadions werd gespeeld. Toen moest Argentinië strafschoppen nemen tegen Colombia. En nou ja, toen kon je mooi horen wat hij dan zei tegen de nemers. En dat was vrij agressief. Echt schreeuwen van ik eet je op en je bent nerveus en ik weet waar je gaat schieten. En je zit te lachen omdat je het niet weet en helemaal in je hoofd kruipen. Maar hij heeft natuurlijk het postuur en de lengte en de explosiviteit om heel snel die hoek in te zijn.
Ja.
Dus dat is echt zijn specialiteit geworden de afgelopen jaren. Hij stopte dat toernooi ook een penalty van Arturo Vidal, die echt snoeihard in de hoek was geschoten. Maar hij was er zo snel bij dat hij hem alsnog had. En het mooiste moment vond ik nog wel kort daarna in de Premier League, dat Bruno Fernandes op een vol Old Trafford in de 93ste minuut een penalty kreeg.
Met het hupje?
Nou, dat deed hij. Hij had volgens mij al 3 jaar geen penalty gemist. Maar Martinez wist, hij doet altijd dat hupje, dus ik moet hem uit zijn routine zien te halen. Dus hij is 2 minuten lang alleen maar gaan schreeuwen dat Ronaldo die penalty moest gaan nemen. Zo, waarom neemt Cristiano die penalty niet? En alleen maar door blijven gaan en door blijven gaan. En uiteindelijk deed Fernandes geen hupje en schoot hij hem huishoog over. En zo kruipt hij in je hoofd. En ik denk wel dat Oranje er rekening mee moet houden dat er, nou ja, laten we zeggen 60.000 Argentijnen in het stadion zitten. Die gaan fluiten, die gaan schreeuwen. Martinez gaat schreeuwen. Dan moet je wel stevig in je schoenen staan als je hem dan wil binnenschieten.
Oké, ik ben benieuwd hoe Noppert dat gaat doen. Want die heeft natuurlijk de enorme reach. Als we in die fase gaan komen van strafschoppen nemen. Maar is hij een type die ook tekeer gaat tegen de spelers die tegenover hem staan? Kan me dat niet voorstellen?
Nee, ik kan me dat ook. Ik had ook volgens mij opgeschreven dat het een beetje... Hij is het tegenbeeld van Noppert, de keeper van Argentinië. Ook omdat hij... hij heeft wel eens verteld, als ik een tegengoal krijg, ook al winnen we 6-1, als ik die tegengoal krijg, dan slaap ik niet. Hij pinkt een traantje weg als het volkslied klinkt. Ja, dat, zo kennen we Noppert natuurlijk wat minder. Ja. Maar ik denk dat zou bij hem natuurlijk een kracht kunnen zijn, dat hij zo nuchter blijft en zich gewoon geconcentreerd op zijn voorbereiding. Hij weet hoe die nemers gaan schieten. En bij Martinez is het een gevaar dat hij misschien wel te emotioneel is en ook tijdens wedstrijden het zichzelf zo aantrekt dat hij ook in zijn eigen hoofd gaat vastzitten. Daarom spreekt hij ook met een psycholoog. En Noppert, hij heeft zijn lengte mee. Hij heeft op zich ook wel de uitstraling, toch?
Zeker.
En misschien kan hij in het Fries een paar scheldwoorden schreeuwen naar de Oelewappers of zo, zoiets, naar die Argentijnen.
Ja, dat zou mooi zijn, ja. Heel kort nog uit jouw stuk, wat mij opviel. De tuin van Martinez.
Ja.
Hij heeft daar een doel neer laten zetten op ware grootte. En niet alleen een doel dat je zegt, nou, lekker met je kinderen spelen of wat dan ook, weet je, een beetje balletje trappen in de tuin. Nee, hij heeft er ook nog eens een keer een ballenmachine neergezet.
Ja.
Waarin hij dus urenlang, laat maar zeggen, bal op zich af ziet vuren vanaf 11 meter.
Ja, dat is goud toch? Ja, dat was tijdens corona, toen hij thuis moest trainen om fit te blijven. Heeft hij eerst nog even geprobeerd met zijn vrouw die de ballen naar hem toe moest gooien, maar dat ging niet heel geweldig.
Schot hij die ook verrot?
Dat weet ik niet. Misschien wel, toch tussen de oren kruipen.
Ja.
Ik eet je op.
Ja.
Ja, dat zou wel mooi zijn. Hè? Maar uiteindelijk geprobeerd, dat werkte niet zo goed. Dus toen heeft hij gewoon zo'n ballenmachine aangeschaft. En dan moest hij dan de bal in laten inleggen. En die wordt
Ze had wel een rol.
Geschoten. Ze had wel een rol, zeker. Ja, je moet toch het een beetje samen doen.
Ja.
Maar zijn zoontje of zijn dochtertje, die mocht dat dan ook af en toe doen. Gewoon die bal erin leggen. En dan blijf je fit. En uiteindelijk heeft dat wel geholpen aan zijn uiteindelijke doorbraak. Want hij heeft 10 jaar op de bank gezeten bij Arsenal.
Ja.
En toen is hij pas doorgebroken.
Interessant. Nou, we gaan het volgen. Wij gaan door naar het meest gelezen item op vi.nl. Er is een nieuwe bondscoach bij de Spanjaarden. Maar er is ook een nieuwe technisch directeur en een oude bekende.
Ja.
Albert Luque.
Albert Luque. Ja, kennen we hem nog.
Ajax, Deportivo. Ja. Mooi linkerbeen.
Ja. Is in Amsterdam niet altijd uitgekomen?
Nee.
Nee, het was natuurlijk een beetje een fiasco. Volgens mij 2007, 2008. Ja, in Amsterdam niet de beste reputatie, denk ik. Maar mooie job voor hem. En ik denk vooral omdat het zo goed werd gelezen van de herkenning van Albert Luca, wat het oproept bij veel mensen. Ja. Ik heb net nog even opgezocht. 4 goals voor Ajax in 16 wedstrijden.
Oké.
Okay. Dat vind ik nog niet tegenvallen eigenlijk. Ik had een heel ander beeld ervan.
Ja, hij heeft niet zo lang gespeeld natuurlijk.
Nee, hij is meteen weer weggegaan. Ja.
Ja. Hey, maar ze willen daar, wat het grap is, Molina. Daar heeft hij ook mee gespeeld bij Deportivo La Coruña. Die gaf zelf aan van nou, het is tijd voor een nieuw sportief project. Luis Enrique is natuurlijk ook al teruggestapt. De nieuwe bondscoach heeft natuurlijk jarenlang ook alle jeugdteams begeleid. Gaan ze daarmee ook echt inzetten op een nieuw project en dus de nieuwe generatie en dus de toekomst van Spanje?
Ja, dat denk ik wel. Spanje was nu natuurlijk helemaal ingesteld op Busquets. Het hele spelwijze was ingesteld op die controleur, omdat hij maar op één manier succesvol kan zijn. En op die manier is hij misschien wel nog een van de beste middenvelders ter wereld. Maar zodra je iets anders gaat spelen, dan komt hij niet meer in zijn kracht. En ik denk dat dit een moment is om van hem afscheid te nemen. En de jonge spelers die ze natuurlijk meer dan genoeg hebben, wat meer naar voren te schuiven. Dat heeft Luis Enrique natuurlijk ook al heel veel gedaan. Hè? Want ze speelden al met Gavi en Pedri.
Ja, precies.
Maar ik denk een frisse wind, even een nieuwe koers is wel verstandig. Want dit toernooi was Spanje natuurlijk wel heel sterk. Maar het was ook wel heel erg veel pasen en heel weinig afmaken.
Absoluut.
Ik denk dat ze misschien iets directer moeten gaan spelen. Zeker met interlandvoetbal is dat toch wel succesvoller.
Ja, zeker. Dan gaan we naar het laatste onderdeel. Het meest gelezen item op VE Pro. Gaan we niet te diep op in. Want je moet het gewoon lezen om het echt goed te kunnen begrijpen.
We moeten ook niet alles weggeven natuurlijk.
We moeten ook niet alles weggeven. Maar ik haal daar een quote uit. Het is een verhaal van Tom Knipping en Fabian van der Pol. De topclubs zijn de hollebolle grijs en eten alles op.
Ja.
Leg eens kort uit waar dat over gaat.
Ja, het gaat over financiële verdelingen en subsidies die de topclubs moeten afstaan aan de andere clubs in de Eredivisie.
Ja, dat is 5% en dan noemen ze de graspot, hè?
Ja, maar dat ging dus onder meer over het feit dat we met z'n allen in Nederland van het kunstgas af wilden.
Ja.
Dus dat clubs subsidie kregen als ze natuurgas zouden nemen. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal de goede kant op. Dus dat is eigenlijk
absoluut
heel succesvol geweest. Alleen, het gaat wel een beetje schuren op het moment dat onze topclubs in Nederland de aansluiting met Europese top verliezen. En tegelijkertijd komt dat natuurlijk ook een beetje omdat de competitie in Nederland niet competitief genoeg is. En je hebt die balans tussen waar wil je bij aansluiten, waar wil je geld aan uitgeven. Dat is heel ingewikkeld en dat is de laatste jaar vrij steeds meer tegenover elkaar komen te staan. En dat is eigenlijk een reconstructie van Tom en Fabian die dat perfect uitlegt. En er zijn toch wel behoorlijk wat spanningen ontstaan daar.
Ja, eigenlijk een leestip voor het weekend.
Ja, dat zou ik zeker doen. Ja. Als je morgen met een kleine kater naar het Nederlandse elftal nog eens op de bank ligt, dan is dat een goede tip om even te lezen.
Uitstekend. Lendin, hartstikke bedankt. En succes straks in Den Haag.
Ja.
En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM van vrijdag 9 december. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Doei!